Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Marketing Insight. De podcast waarin we je wekelijks bijpraten in het laatste nieuws over marketing. En ook nog een kleine deep dive hebben over een mooi onderwerp. Vandaag zit ik hier met Erwin. Robert is nog steeds met vakantie. En Remco die vervang ik weer eventjes deze week. Dus wij doen het vandaag met z'n tweeën. En vandaag gaan we het hebben over hoe ChatGPT de grens van 1 miljard actieve maandelijkse gebruikers door is gebroken. Hoe Google Ads real-time policy reviews implementeert. Dat TikTok Shop 15 juni naar Nederland komt. En we duiken vandaag in wat attributie is en hoe jij als marketeer of bedrijfeigenaar dit in jouw bedrijf moet zien. Erwin, TikTok Shop komt naar Nederland. Wat is dat en wat houdt het in?
Ja, wat een, ja, ik denk een prachtige kans om als merk vanuit TikTok nog meer conversies te genereren. Ja, wat houdt het in? TikTok Shop lanceert het dus 15 juni, zoals je aangaf, in Nederland. Gebruikers kunnen dan direct kopen vanuit de video of een livestream of een productpagina binnen de app. Om vervolgens die transactie daar ook te kunnen doen. In plaats van hoe het voorheen altijd ging. Je hebt een ads, je klikt erop, je gaat naar de webshop of website van de adverteerder. En daar moet je die stappen uiteindelijk zetten. Is het nu direct in de app zelf, in TikTok, direct je bestelling plaatsen als je denkt, dit product wil ik hebben. Groot verschil, daarin zie je dus ook, ik denk als je het hebt over een attributiemodel waar we de deep dive over hebben, is dit ook weer zo'n punt, maar als die transactie dan niet meer plaatsvindt op mijn website, wat dan? Wat moet ik met deze data? Ik denk voor met name beauty, fashion, lifestyle, producten en gadgets, hele interessante stap. En ga 15 juni direct los en ga eens testen wat dat voor jouw merk kan betekenen.
Ja, gaaf. Het is een heel nieuwe, eigenlijk is het een soort van website naast je website dan, denk ik.
Ja.
En dat is gewoon op basis van de product feed die je nu al hebt en voor Google Shopping gebruikt. En dan
Klopt.
Moet je je betaalgegevens erin zetten en dan gaat eigenlijk TikTok dat gebruiken. Nemen ze dan ook een commissie of zo? Of hoe verdient TikTok daar geld aan? Of is dat omdat ze dan ads kunnen draaien erop?
Ik heb het verdienmodel verder qua commissie nog niet gezien. Volgens mij, wat ik begreep, want ik heb nog een ander bericht ook gelezen en ook een podcast geluisterd, dat volgens mij zit ze te denken aan een ongeveer 9% TikTok platformcommissie per order.
Oké, nou, dat is wel heel interessant om te gaan meenemen in je marketing en ook goed te kijken of dat uit kan. Hè. Google die gebruikt ook natuurlijk, bol.com gebruikt ook commissie, Amazon ook. Dus misschien wordt het een beetje zo'n type kanaal. Nou, heel interessant, heel leuk dat het ook in Nederland eindelijk uitkomt. Het is wereldwijd natuurlijk al veel gebruikt. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. Dan hebben we ook nog wat Google Ads nieuws. Google gaat vanaf 1 juni een databewaarbeleid van 37 maanden hanteren voor gedetailleerde prestatiegegevens. Dit wil dus inhouden dat jij voor hele geavanceerde, granulaire segmenten op lange termijn, als jij meer dan 37 maanden geleden terug wil kijken, dat die data er straks wellicht niet meer is. Dus dat is voor als jij daar heel veel waarde aan hecht, wat de meeste mensen misschien niet zullen doen, is het wel interessant om dat nu te gaan opslaan. Verder komt Google Ads met real-time policy reviews voor de advertenties. Dus je hoeft niet langer uren te wachten voordat je advertentie is goedgekeurd. Maar dit gaat straks gewoon instant. Dus je hebt veel sneller feedback bij het opbouwen van je ads. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling.
Nice, wat vond ik dat altijd frustrerend. Als je dan weer urenlang of dagenlang moest wachten totdat je ad geaccepteerd was of goedgekeurd.
Ja.
Denk je, yes, ik kan live en dan nog geen idee ook hoe lang dat zou duren. En de klant weer bellen, hoe zit het, ben ik al online? Mooi dat dat geïmplementeerd is en veel sneller gaat straks.
Ik ben ook benieuwd of het straks dan ook echt daadwerkelijk, hè? Want je hebt nu natuurlijk ook dat het afgekeurd wordt en dan zie je niet zo goed waarom dan precies. En dan geven ze ook niet echt goede redenen en zo, dus of dat dan ook gaat verbeteren. Want of dat hij misschien alsnog vaak onterecht wordt afgekeurd. We gaan het zien, maar dat het wat sneller is in ieder geval welkom. En verder nog een hele grote, dat is dat ChatGPT door de grens van 1 miljard maandelijkse actieve gebruikers is geschoten. Dat is de snelste app ooit die deze mijlpaal heeft bereikt. En dat is best interessant.
Dat zijn miljard unieke gebruikers? Of zijn
een miljard maandelijkse actieve unieke gebruikers. Dus dat is best wel interessant.
Dat bizar.
Toen ik dat las, dacht ik van maar hoe zit dat dan? ten opzichte van de andere apps. Hè. Dus ik heb ook even uitgezocht hoeveel Gemini en Claude op zitten. En dan ben ik wel benieuwd. Even gewoon even, wat denk jij? Hoeveel maandelijks actieve gebruikers heeft Gemini, denk je?
100 miljoen.
Nee, Gemini zit op 900 miljoen. Dus die zit bijna op een miljard.
Ook serieus?
Ook serieus. En hoeveel denk je dat Claude er heeft?
Ik denk dat toch meer dat echt door professionals gebruikt wordt. En dat je dan, zeg ik ook gewoon nu 100 miljoen.
Nee, Claude zit dus op 33 miljoen. En de laatste cijfers die ik kon vinden...
Ja, stuk lager dus.
Ik had verwacht hoger. Maar dat is met alle cijfers die ik kan vinden is het toch echt 33 miljoen actieve gebruikers. Maar Claude is wel het snelst groeiende platform. Dus Claude gaat hartstikke hard vooruit. Hey, je zag het natuurlijk toen Pete Hegseth met het defensiegedoe, dat ChatGPT daar niet aan mee wou doen. Toen is Claude echt geëxplodeerd in gebruik en werd het steeds groter. Maar je ziet dus toch nog dat ChatGPT marktleider is. En zij hebben op dit moment een marktaandeel van 81%. En dat is dus wel gedaald van 87%.
Ja, oké. Dus je ziet er wel een verschuiving plaatsvinden. Ja, wat ik zelf wel proef als ik even om me heen kijk en ik vraag familieleden, vrienden, die gebruiken vooral ChatGPT. En dat komt omdat die uiteindelijk gestart zijn en dat was in de media groot, één keer aangemaakt en ze denken ik blijf erbij en geen zin in gedoe en over te stappen allemaal verschillende apps. En ik denk dat professionals echt al op Claude zit en dat het grote verschil is en dat het daardoor ook veel lager is. Omdat als ik een particulier vraag of een consument die het gebruikt, nou die weet misschien nog maar amper wat het is.
Ja.
En die blijft toch bij ChatGPT omdat ze daar gestart zijn en denken ja, ik vind het eigenlijk ook wel prima en dit is voor mij voldoende.
Klopt. En Gemini is natuurlijk een hele makkelijke overstap van Google. Met Google, een hele grote. Ja. Dus ik denk wel dat Claude gebruikers intensiever gebruik maken. Maar het is dus nog wel vrij niche. Dus het is ook wel qua ads later zal ChatGPT en Gemini voor nu in ieder geval nog het interessantst zijn.
Ja, en tijdens jouw afwezigheid hebben Remco en ik het ook nog gehad over Google, Gemini. Of wat er een verwachting dat Google Gemini wordt of Gemini Google en dat gewoon geïntegreerd wordt. Ik denk dat dat in de toekomst gaat gebeuren, dat gewoon samen één wordt. En dat één van die twee uiteindelijk de vraagmachine, zoekmachine, antwoordmachine, LLM wordt, die uiteindelijk één van die twee gaat vervangen.
Ja, je ziet het al wel met die integratie van AI-modus natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat al de start is er al voor gezet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat ontwikkelen. Maar heel interessant en best wel een mijlpaal. Dus 1 miljard maandelijkse actieve gebruikers. Dat is
bizar.
Echt een heel groot gedeelte van de wereld die gewoon op ChatGPT zitten. Ik denk overigens wel dat heel veel mensen zowel ChatGPT als Gemini gebruiken. Omdat het beide, Gemini is wat meer het creatieve stuk. ChatGPT is wat meer waar je vraagt wat je met je voetschimmel moet. Bij wijze van
bijvoorbeeld.
Spreken. Niet dat ik dat heb opgezocht. En dan hebben we nog een ander heel interessant onderwerp. En we gaan hier niet heel erg de technische kant in, maar we gaan hier meer de praktische kant in. Want attributie. En attributie, wat is attributie eigenlijk, Erwin?
Ja, attributie houdt eigenlijk in aan welk kanaal wordt uiteindelijk je conversie toegekend. En hoe wordt dat dan bepaald? Om zo ook te kunnen beoordelen, welke campagne werkt goed, welk kanaal werkt voor mij goed. En hoe kan ik beoordelen op basis van de statistieken wat uiteindelijk dat looppad is geweest van uiteindelijk een bezoeker naar een conversie. En dat was vroeger zo makkelijk. Weet je, je had 100% conversie op Google Ads of 100% conversie vanuit SEO. En verder waren er niet heel veel smaakjes. Social media bestond nog niet. Er was nog geen ads in social media. Marketplaces was nog maar net in opkomst. En je ziet nu dat die hele attributiemodel funnel is steeds uitdagender aan het worden. En zeker als de big tech en de advertentieplatformen ook allemaal het liefst graag hun eigen conversie meten aan hun eigen advertentieplatform.
Klopt.
En dat je dan uiteindelijk in de statistieken zit. Ik heb 50.000 omzet gedraaid volgens alle attributiemodellen en verschillende platformen. En ik kijk in mijn webshop en ik zie maar 35.000 euro omzet. Waar zit die gap van 15.000?
Ja.
En dat heeft vaak met dit soort zaken te maken.
Klopt. En het lastige is ook, okay, wat we zien, je hebt natuurlijk een meta-ad-specialist, je hebt een Google-ad-specialist, je hebt een SEO-specialist, dan heb je nog een in-house marketeer, misschien heb je wel een e-mail-marketing-specialist. Je hebt allemaal kanalen en hoe groter je bent, hoe meer kanalen je hebt. En iedere specialist is met zijn eigen dingetje bezig. En de meta-specialist die gaat zeggen, ja, maar dit komt allemaal via meta. Dit is allemaal, meta die heeft zoveel omgezet. En de Google-ad-specialist die gaat zeggen, Google heeft zoveel omgezet. En iedereen wil er zelf natuurlijk zo positief mogelijk uitkomen. En ze liegen niet. Het is niet dat ze proberen je te misleiden. Maar zij willen wel gewoon hun data die zij hebben naar voren brengen. Of dat nou... Ja, eigenlijk zou je willen dat het echt heel accuraat is en dat het echt klopt. Maar dat is gewoon niet zo. Dus je krijgt gewoon tegenwoordig dat er gewoon meer gemeten wordt over het algemeen of minder. Hangt natuurlijk een beetje van je tracking af. Dan er daadwerkelijk is. En dat is gewoon echt een probleem voor bedrijfseigenaren. Want als jij wil sturen op marketing en jij geeft in totaal of op meerdere kanalen €10.000 op. En je hebt niet duidelijk welk kanaal nou echt iets oplevert of niet. Dan wordt het gewoon heel lastig.
Ja, en hoe bepaal je dat? Hè? Even een praktijkvoorbeeld. Iemand ziet op maandag de meta-advertentie. Klikt er niet op. Vervolgens op woensdag komt er nog een LinkedIn-post voorbij van de betreffende entrepreneur. Op vrijdag gaat die mogelijke klant een Google-zoekopdracht doen. Hij leest nog een review op Trustpilot. Wordt vervolgens geretarget uiteindelijk op Google of YouTube. En klikt erop. En op basis van die zondag denk je, ja, dit moet ik toch hebben. En hij gaat direct naar de URL toe waar hij dat product wil aanschaffen. En de conversie vindt plaats. Leg mij eens uit welk attributiemodel zou dan perfect kloppen. En op basis van deze flow en funnel die een klant heeft doorlopen. Ja, hoeveel procent van de transactieconversie moet gekoppeld worden aan welk kanaal?
Ja.
Ik zou het niet weten.
Nee, zeker. En zo heb je nog een ander voorbeeld ook. Die met Meta. Op Meta, dus Facebook en Instagram, heb je de few true conversions. Dus dan hoef je niet eens te klikken. En dan pakt hij alsnog gewoon de hele conversie. Niet de helft, niet een kwart. De hele conversie. Dus stel, jij hebt een klant. En die klant die zit op jouw website. En jij hebt een e-commerce website. En diegene heeft erop gezeten. Via Google Ads is hij binnengekomen. Of misschien kent hij je naam wel. En die heeft hij opgezocht. En dan gaat eraf. Hij heeft niks gekocht. Maar hij wil later nog even terugkomen. En vervolgens zit hij op Meta, ziet hij die advertentie, komt hij even langs en ziet hij dat en googelt het weer, komt weer op Google Ads binnen en doet een aankoop. Heeft op Meta niet geklikt, Google Ads neemt de volle conversie en Meta neemt de volle conversie. Dus Meta heeft wel weer een beetje getriggerd met alleen maar een advertentie weerleggen. Maar ja, in hoeverre kun je nou zeggen dat Meta daar een volle conversie voor mag pakken in Google Ads? En waar ligt die waarde? Maar op beide kanalen zul je gewoon dat zien dat er een volle conversie wordt gerekend. En je dus best wel dubbele metingen krijgt.
100%. En dat gebeurt dus ook. En wat ik inderdaad aangaf in dat voorbeeld, dat je 50% of €50.000 omzet die maand hebt behaald en je ziet in je shop maar 35.000. En dat komt omdat er 25.000 door Meta was toegekend en 25.000 door Google. En die transacties, die kloppen ook. En die zijn ook deels door Google geactiveerd en deels door Meta. En dan krijg je dus inderdaad twee keer €25.000 orderwaarde. Maar in de omzet zie je het niet terug. En vanuit klantoogpunt zou ik daarom ook nooit adviseren om met 2, 3, 4 verschillende bureaus te werken met 3, 4 verschillende kanalen. Wat je dan inderdaad krijgt, is dat iedereen op zijn eigen manier die kanalen gaat beoordelen. Niemand liegt, want uiteindelijk de data die binnenkomt binnen die platformen, dat is ook daadwerkelijk dat die advertentie gezien is, of dat die advertentie op geklikt is en een aandeel heeft gehad in die funnel van ja, begin, eerste startpunt tot en met de conversie. En vervolgens ben jij... Ja, maar de beoordelaar om te zeggen wie van deze 4 kanalen of 4 bureaus heeft gelijk en welke campagne presteert het best. Ik denk als bureau, als klant zijnde en je bent marketing manager, ga in ieder geval eerst naar je bedrijfsdoelstellingen kijken, naar je marketingdoelstellingen en begin vanuit daar ook te beredeneren wat voor marketingbudget mag er tegenover deze aantal leads zijn. Of wat wordt je kosten per conversie? Of wat moet de minimale ROAS zijn? En op het moment dat je dat hebt vastgelegd, dat dat ook echt het uitgangspunt is op basis van alle marketing inzet die je doet. En dat dat uiteindelijk de kengetallen zijn waar je op gaat sturen. En dat je daar op basis van je in-house marketeers, je marketingbureau, gaat kijken op basis van die kengetallen en doelstellingen. Hey, we zitten op schema, we liggen op schema, we zien groei. We zien dat de kosten van marketing niet toenemen, maar we zien dat de marketing leads wel toenemen. Hey, dit gaat lekker. En op basis daarvan kan je dan wel de verdiepingsslag maken. Maar dat niemand een belang er ook bij heeft om zijn eigen attributiemodel veel beter eruit te laten komen dan dat voor de bedrijfseigenaar of de marketingmanager het nadelige effect heeft, echt gewoon niet kan beoordelen. Hey, bureau X of marketeer X heeft gelijk en dit werkt voor ons.
Ja, het is heel verwarrend. Ik denk ook als bedrijf, als je het inzichtelijk kunt krijgen, of in ieder geval ik zou er moeite in stoppen om het inzichtelijk te krijgen, is om zeg maar een beetje je nullijn te vinden. Hè? Dus hoeveel van de omzet die je nu krijgt komt uit recurring revenue. Hè? Mensen die jou kunnen, branded verkeer, dus mensen die al naar jou op zoek zijn, of je SEO posities. Hè? Dus hoeveel omzet komt er nou echt uit dingen waar je niet aan geld aan uitgeeft, waar geen advertentiebudget achter zit. En als je dat weet, dan kun je kijken van oké, dat is daaruit gekomen. Hoeveel komt er daarboven nog uit op het advertentiebudget? En dan kun je eigenlijk, denk ik, je hele marketingbudget als één grote pot zien. Wel nog met individuele doelstellingen per kanaal. Maar dan kun je dus eigenlijk gewoon kijken van hey, als ik 10.000 euro uitgeef, komt daar dan 20.000 voor terug of 30.000 voor terug. En daarop sturen en een beetje als geheel. En wel met individuele kanaal doelstellingen. Maar om het marketingbudget breder te zien dan alleen maar voor dat kanaal en heel erg op alleen maar die data van dat kanaal beslissingen te nemen. Want zo kun je bijvoorbeeld dan meta heel erg gaan schalen. Uiteindelijk veel meer uitgeven. Maar dat het allemaal klanten zouden zijn die uiteindelijk toch wel bij jou hadden gekocht en alleen maar eventjes een advertentie toevallig hebben gezien. Ja, dan is dat toch wel een beetje de verkeerde manier om te gaan schalen. En als je dus echt kijkt naar die toplijn, dan zou je dus zien, ik geef veel meer uit aan meta, maar ik zie mijn toplijn niet omhoog gaan. En dus dan kun je op die manier kun je er toch een beetje buiten het attributiemodel om, op basis van je eigen cijfers erop gaan sturen.
Hey, wat zou jij doen als ik even kijk naar de verschillende attributiemodellen? Hey, je hebt de last click, daarbij kan je aangeven, hey, elke laatste klik is gewoon 100% van de conversie. Dat kan je hetzelfde doen als first click, dat de eerste contactmoment de 100% conversie is. Of je gaat voor lineair, hij komt eerst via Google Ads, social ads en daarna organisch, dat is allemaal 33%. Of dat je aangeeft hoe dichter die bij de uiteindelijke conversie komt, hoe meer waard het wordt. Ja, time decay noemen ze dat. Ja. En dat je zegt, nou, het eerste contactmoment is 10%, daarna 20, 30, 40% en zodat je uiteindelijk tot die 100% komt. Ja, wat zou daarin dan jouw voorkeur hebben? Stel, je gaat toch, je wil statistieken en je wil daar toch een lijn in aanbrengen. Welke attributiemodel zou jij dan kiezen? Of zie je daar verschil in, ook per branche of per...
Ja, ik heb zelf toch, waar ik van hou, als we voor een klant meerdere kanalen bedienen, dan ga ik toch zelf het liefst gewoon in GF4. En GF4 moet gewoon echt goed ingericht zijn. En dan gewoon in GF4 eigenlijk kijken naar de verschillende kanalen en wat de verdeling daar is. En dat gebruik ik zelf wat meer als richtlijn. En bij meta is het gewoon heel goed om ook gewoon goed te kijken van hey, hoeveel van de conversies zijn view through en hoeveel zijn klik. En daar dan ook zelf over te beredeneren van maakt dat, hey, is dat logisch dat dat zo is. Maar ik vind zelf, ja, het mooiste is toch een single source of truth. En daar kies ik op dit moment GF4 voor. Maar je zou er ook een eigen custom maatwerk oplossing voor kunnen maken. Maar ja, voor een klant met veel kanalen vind ik dan GF4 de goede richting geven.
Ja, ik denk dat je gewoon heel goed met de klant in gesprek moet gaan. En dit ook aangeeft vooraf dat ja, 100% perfect meetbaar maken en 100% de waarheid laten zien. Dat kan niet meer door alle verschillende kanalen die er zijn. En we hebben het hier dan ook nog maar alleen over online marketing. Hè. Stel, er zijn ook offline touchpoints in een bushokje of in de krant of op een billboard, radioreclame, noem maar op. Ook dat kan bij specifieke merken of campagnes ook echt een goede bijdrage leveren aan uiteindelijk die conversie. En hoe ga je dat weer implementeren?
Ja.
En ik denk vooral, hou het wel simpel. En hou het in ieder geval ook inzichtelijk. En dat je denkt, hier kan ik wat mee. Want anders ga je alleen maar bezig met attributiemodellen. Vervolgens ben je daar dag in, dag uit mee bezig. En vervolgens wordt het alleen maar complexer. En denk je, ja, waar moet ik eigenlijk beginnen? Ik heb nu zoveel data. En wat is nu de waarheid? Dus mijn advies zou ook altijd zijn, ga gewoon lekker in gesprek met die marketingmanager of de ondernemer. Kijk naar de doelstellingen en het totale marketingbudget. Mijn advies zou ook nog steeds zijn, doe het met in ieder geval één partij die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld ads of één bureau met wie je samenwerkt. En als er dan nog een in-house marketeer is, ook prima. Maar je hebt dezelfde belangen en ik denk dat dat een hele belangrijke is en tot de beste resultaten zal leiden voor het bedrijf. Omdat anders iedereen naar elkaar zou kunnen gaan wijzen en iedereen elkaars conversies afpakt en het niet te beoordelen is, ja, wie doet het nu goed? Wie doet het nu minder goed? Misschien doet iedereen het goed. Maar dat is dan gewoon heel lastig ook ja, te beredeneren en ook 100% goed te weten.
Ja. En dan heb ik nog één laatste tip die je heel praktisch kunt gaan toepassen. Als het mogelijk is om niet alles tegelijk te gaan schalen, dus je gaat schalen, doe gewoon één platform en kijk gewoon letterlijk, gaat mijn toplijn omhoog? Ja, dan heb je gewoon, want je eigen cijfers die liegen niet. Jij weet hoeveel er aan facturen is verstuurd, hoeveel er is verkocht. En als je dat vergelijkt met het moment dat daar 50% extra budget naar Google is gegaan. En je ziet een groei van 50% in omzet, 30% of niks. Nou, dan weet jij heel goed van oké, dit klopte of dit klopte niet. Dus dat is een hele praktisch toepasbare tip. Dan ga ik hem nu even afsluiten. Dit was Marketing Insight met Kevin en Erwin. Vond je dit nou een leuke aflevering? Geef dan eventjes 5 sterren op Spotify of welk kanaal je ook maar luistert. Dat zou ons enorm helpen. En jij gaat met vakantie, Erwin.
Ik ga lekker met vakantie, dus jullie moeten 3 weken zonder mij doen. Gelukkig komt Robert weer terug volgende week en ja, vervangt hij mij en zal de podcast uiteraard gewoon doorgaan. En ja, ik zal in ieder geval genieten van de podcast als ik lekker op mijn strandbedje lig. En ik kijk alweer uit naar volgende week vrijdag om deze te beluisteren.
Dit was Marketing Insight. Tot de volgende keer.